Leimerdam.
Een hele goede morgen, beste luisteraars. Het is zondagochtend, iets over 11. We leven sinds vandaag weer in de wintertijd. En u luistert naar Radio Zwammerdam, live vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Uw presentator vandaag is Matthijs ter Kuilen en co-presentator is Nash Keller. Goedemorgen, Nash.
Hey, Matthijs.
Hoi. De zomer- en wintertijd ligt wel al geruime tijd onder vuur. Ben jij voor of tegen de afschaffing daarvan?
Ik moest er toevallig gisteren weer even aan denken. Ik denk dat we hem best kunnen afschaffen. Maar ik hoor ook niet tot de partij mensen die het allemaal een verschrikkelijke ramp vindt dat we dat uurtje extra terugkrijgen vandaag.
Ja, ik vind het altijd wat gezelligs hebben. Dat gekibbel of het nou vooruit of achteruit gaat. En dat je iedereen even gaat nadenken.
Ik ben wel voor de wintertijd.
Ja. Okay. Nou, goed dat iedereen wel op tijd is gekomen. Aan tafel hebben we vandaag een aardwetenschapper en een socioloog. En samen met hen gaan we de huidige aanpak van de klimaatbestrijding bespreken. De bestrijding van de verandering van het klimaat. Ruben Jacobs, fijn dat u vandaag wilde aanschuiven. U bent socioloog en houdt u bezig met de bewustwording en de maatschappelijke tendens rondom klimaatverandering. Verwoord ik dat goed zo?
Ja, dat lijkt me wel een mooie samenvatting.
Waar kunnen mensen u zelf van kennen?
Ik schrijf 2 maandelijks een column op brainwash.nl. Dat is van de Human, een online website voor filosofische analyse, sociologische analyse van allerlei maatschappelijke vraagstukken. En daarnaast publiceer ik ook gewoon boeken en spreek ik hier regelmatig op allerlei plekken. Dus mensen, als het over klimaat gaat, dan kom je op een gegeven moment waarschijnlijk wel een keer mijn naam ergens tegen ondertussen.
Ja, we gaan zo meteen uitgebreid de sociologische aspecten bespreken. Maar eerst gaan we het hebben over de aardwetenschappelijke kant van klimaatverandering. Daarvoor zit aan tafel Sjoerd Kluiving. Sjoerd, goedemorgen.
Goedemorgen, Matthijs.
U bent hoogleraar aardwetenschappen aan de VU, klopt dat?
Universitair hoofddocent.
Universitair hoofddocent. Was dat wat u ook als kind wilde worden? Of het aardwetenschappen gedeelte?
Ja, ik wilde al, wist al vrij vroeg dat ik iets met aardbevingen en vulkanen wilde. En dat was toen ik, denk ik, dertien was. Dus dat was vrij vroeg.
Oké, ja. En dat is in een lineair pad, bent u daarin
gesteven? Ja, ik ben inderdaad aardgeologie, fysische geografie gaan studeren. Later geologie, daar ben ik op gepromoveerd. En meer op het gebied van ijstijden. Ik ben op Antarctica gewerkt, Groenland gewerkt, gestudeerd en onderzoek gedaan. En ben later, na mijn promotie, ben ik in de archeologie gerold. En daar heb ik me verder in ontwikkeld als geoarcheoloog.
En inmiddels doet u vooral onderzoek naar het Anthropoceen?
Dat klopt.
Kunt u de luisteraars precies uitleggen, wat houdt het Anthropoceen in?
Het Anthropoceen is de naam voor een nieuw tijdvak waar wij als mensheid in leven, in zouden leven. Het is een geologisch bedoeld genaamd tijdvak, wat nu door alle andere wetenschappen zo'n beetje omarmd wordt. En het heeft de naam om het tijdvak te zijn waar wij mensen dominanter zijn dan onze omgevingsprocessen.
En wanneer is dit tijdvak ongeveer begonnen? Zijn mensen het daarover eens?
Er is veel debat over, veel discussie over wanneer het nou begint. En over het algemeen begint men nu een soort van consensus te bereiken over 1950. Dat het toen begonnen is. Ja.
En net is er enig idee wanneer het ook stopt?
Hele goede vraag. Ik denk als wij als mensen de energietransitie hebben doorstaan.
Maar dat zou al relatief spoedig kunnen zijn.
Nou ja, dat is een belangrijke stap die we als mensheid kunnen maken. Of we daadwerkelijk dan het Anthropoceen verlaten hebben, dat moeten we dan bekijken. Maar we zetten wel een belangrijke stap. Overigens is het niet zo dat we officieel in het Anthropoceen leven. Dat zijn nog steeds een commissie van aardwetenschappers die is daarover aan het brainstormen en vergaderen. En die denken over ongeveer 2 jaar eruit te zijn of het 1950 moet worden.
Oké. En u bent aardwetenschapper. Wat voor een functie heeft u nu in dit? Wat onderzoekt u precies?
Ik richt me steeds meer op dat Anthropoceen onderzoek. Me zo fascineert omdat dat verschillende wetenschappers samenbrengt. Omdat het heel interdisciplinair is. Ik houd van interdisciplinair werken. Ik leid ook studenten interdisciplinair op. Ik probeer archeologie studenten geologie te leren. En ik probeer ook daarbuiten met andere studenten te praten over dit vak. En wat betreft Anthropoceen is het iets wat mijn fascinatie heeft. Omdat het ons allemaal bepaald op dit moment. Omdat je het overal leest in het nieuws. En omdat ik denk dat we daar via het onderwijs een belangrijke transitie in moeten maken.
Ja, En het Anthropoceen, nou ja, er zijn veranderingen in alle aspecten van de geologie. Of in de aardwetenschappen, de samenstelling van de zeeën verandert. De samenstelling van de grond verandert. De samenstelling van de lucht verandert. In welke onderdelen bent u gespecialiseerd?
Ik richt mij in mijn onderzoek voornamelijk op de verandering van het landgebruik van de mens in het verleden. In het verleden gebruikte men het land, men vond de landbouw uit, zeg maar 5.000-6.000 jaar geleden. En men is zo verder ontwikkeld in het aanpassen van het landschap. En wij onderzoeken nu van hoe mensen dat in het verleden hebben gedaan onder verschillende energieregimes. En hoe ze dat in de toekomst opnieuw kunnen doen, opnieuw een ander landschap ontwikkelen in een nieuwe energie. Systeem, nieuw energieregime.
Oké, en daar is de huidige, ja, het hangt als een bom in de lucht, de stikstofkwestie.
Ja.
Dat is als de huidige landbouw één probleem tegenkomt, dan is dat het.
Ja.
Doet u daar zelf dan ook onderzoek naar?
Ik doe zelf geen onderzoek aan stikstofproblematiek. Dat zijn weer andere collega's die zich daarmee bezighouden. En dat zijn allemaal collega's die zich gelukkig in de verschillende disciplines met de verschillende problemen van het Anthropoceen bezighouden. En daar proberen oplossingen voor te verzinnen. En zo'n protest als het stikstofprotesten van de boeren, die we onlangs hadden op het Binnenhof, is een teken voor mij van een van die sferen in het Anthropoceen. Waar het wringt of waar een transitie gaande is.
Ja. Wat zijn andere veranderingen als je moet kijken hoe je binnen het Anthropoceen landbouw zou moeten bedrijven in vergelijking tot vroeger?
Wat je tegenwoordig veel hoort is landbouwbedrijven met meer aandacht voor duurzaam landgebruik. Waarbij je bijvoorbeeld geen kunstmest gebruikt, maar bijvoorbeeld de bodem meer wisselt. Per jaar bijvoorbeeld andere beplantingen doorvoert. Dat is één methode. Er wordt ook vaak geroepen om meer bloemen langs de randen van akkers te kweken om de biodiversiteit te verhogen. Er is ook veel aandacht voor boslandbouw tegenwoordig, waarbij men in bossen landbouw bedrijft, waardoor ook weer een soort soortenrijkdom ontstaat en weer biodiversiteit ontstaat. Dus er zijn veel manieren, zeg maar, om landschap te veranderen. En een van de dingen die wij in ons project ook onderzoeken is rewilding, waarbij we het land echt laten verwilderen.
Want wordt het ook al globaal op grote schaal toegepast, deze nieuwe technieken? Of worden deze veranderingen nog tegengehouden?
Er is wel wereldwijd aandacht voor. En het wordt op veel plekken ook wel aandacht gegeven. Zo dat Rewilding, wat ik je net vertelde, dat is een Europese organisatie. Rewilding Europe, die zich door heel Europa bezighoudt met verwildering van landschappen en veranderende landschappen. Dus het wel degelijk is het een globaal verhaal. Of het globaal al heel erg aanslaat, is lastiger te peilen, denk ik.
Is er niet ook iets soortgelijks? Twee jaar geleden in Yosemite geweest. In Yosemite Park. Dat ze de wolvenpopulatie vrij hun gang lieten gaan. En dat een hele positieve invloed heeft gehad op de gehele biodiversiteit. En zelfs dat er planten terug zijn gekomen. Is dat een soortgelijk idee?
Dat past daar helemaal bij inderdaad. Dat rewild is niet alleen maar planten en bomen. Maar het is ook dieren uitzetten. En dieren opnieuw laten terugkomen. De wolf terug in Nederland is ook een stukje rewilding, zou je kunnen zeggen.
Het grijpt ook eigenlijk terug op misschien een heel bekend boekje of een heel bekende hoe zeggen we dat, landethicus, om het zo maar te zeggen, Land Ethics van Aldo Leopold. Dat is echt stamt uit de jaren 50. En dat was een Amerikaan die met name eigenlijk in die tijd wolvenpopulatie probeerde te beheren. En door ook ze af te schieten. Op een gegeven moment was hij daar zo succesvol in dat op een gegeven moment de populatie in verschillende Amerikaanse natuurgebieden verdween. En toen zag hij eigenlijk wat de effecten daarvan waren op het gehele ecosysteem.
Namelijk?
Er kwamen steeds meer herten. Die herten die gingen eigenlijk overal grazen. Die gingen op bergen grazen, wat weer zorgde voor erosie. Waardoor je eigenlijk allerlei soort van zichzelf versterkende mechanismes kreeg. Die eigenlijk dat hele, ja, de biodiversiteit en de kwaliteit van dat gebied eigenlijk achteruit lieten gaan. En het interessante is dat hij een boekje heeft geschreven. Dat noemt hij Thinking Like a Mountain. En daar komt zijn gedachtegoed eigenlijk vandaan. Je moet eigenlijk dat hele gebied in zijn totaliteit proberen te begrijpen. En alles met alles in elkaar met elkaar verbonden is. Om te snappen eigenlijk hoe je daarbinnen dan het beste je zou kunnen bewegen als mens die toch op een of andere manier een soort beheerachtige functie inneemt. En ik vond het wel een mooie metafoor eigenlijk om, om zo naar te kijken.
Ja, dus Sjoerd, als ik het goed begrijp, dan is dat dus verwilderen van de natuur. Is dat niet alleen leuk voor de mens? Dat weer een beetje, ja, het voelt lekker toch? Wilde natuur, wilde beesten. Maar is het dus ook belangrijk voor de hele samenstelling van de natuur?
Je kunt wel zeggen ja, want als je teruggaat nadat de mens voor het eerst in het landschap zijn intrede nam. Hè, dat is soms miljoenen jaren geleden in sommige gebieden. Maar vooral de laatste 10.000 jaar is het, heeft het stappen genomen. Hebben de mensen steeds meer bezit van het landschap en van de natuur genomen. Dat we weinig natuur meer over hebben eigenlijk van het begin. En het verhaal, het voorbeeld wat Ruben nu schetst van het Amerikaanse park. Hè, en van de terugkeer van biodiversiteit van wolf. Is eigenlijk een manier om meer biodiversiteit in gebieden terug te krijgen. Om meer natuur op ons, meer wilde natuur terug te krijgen. Niet zozeer die oude natuur die we hadden. Maar om gewoon weer nieuwe wilde natuur te...
Maar er zit natuurlijk wel een hele grappige paradox in. Van, je wil wild terugbrengen. En dat moet je heel kunstmatig eigenlijk door in te grijpen... doen. En dat is een beetje de paradox waar we de hele tijd in zitten. En dat is volgens mij ook de paradox waar je nooit uitkomt.
Nou, dat weet ik niet. Want het is inderdaad een paradox. Dat je, hoe kun je als mens nou nieuwe natuur scheppen? Ja. Hè? Maar aan de andere kant kunnen we ook niet meer terug naar wat het was.
Nee, dat is absoluut waar. Maar ik denk dat het voor sommige mensen soms verwarrend is. Omdat het woord rewilding op een of andere manier een soort van suggestie geeft dat we teruggaan. Maar het is eigenlijk vooruit... vooruit naar vroeger. Ja. Om zo.
Ja, dat is een van de dingen die wij ook in ons Europese project onderzoeken. We hebben een Europees project net gestart, Terra Nova, waarmee we met 15 jonge mensen opleiden tot nieuwe landschapsmanagers die het landschap van de toekomst moeten gaan ontwikkelen. En die kijken dus naar het verleden, hoe het landschap veranderde. En aan de andere kant kijken ze ook naar de toekomst, hoe moet het landschap ingericht worden. Dus dat soort discussies die voeren we daar ook.
En daar ben ik wel benieuwd naar. Ben je dan een manager of ben je een beheerder? Of ben je een soort van... Hoeveel controle heb je daar als mens? He, waar houdt de controle op?
Over de natuur? Of?
Ja, in de zin van... is management, is dat de juiste soort van term om het te gebruiken? Of zou je het ook nog op een andere manier kunnen benoemen wat we daar proberen?
Nou ja, managen is natuurlijk ook soms niets doen. Ja, en manager is ook inderdaad een dier loslaten en zeggen van ik doe verder niks meer. Ik kom alleen volgend jaar even kijken hoe het ermee gaat bijvoorbeeld. Of ik observeer dat. Dus het is vrij breed. Je moet dat vrij breed zien. Niet managers, niet dag tot dag ingrijpen en bijsnoeien en inperken. Zo.
Ja, precies.
En u noemde Terra Nova, dat is dus waar u momenteel zich hard voor maakt.
Het is een door de Europese Unie gefund.
Is dat uw programma of is dat bent u?
Het is mijn programma. Ja, okay. Ik heb het zelf bedacht en ingediend en gehonoreerd gekregen. En ik ben daar nu sinds oktober zijn we daar nu mee aan het werk met een internationaal consortium uit Nederland, uit Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Zweden, onder andere en Engeland proberen we een nieuwe opleiding in de op te stellen.
En waarom juist dat? Waarom juist het opleiden van studenten?
Omdat dit de vorm van de subsidie is die we kiezen. Dus in Europa geven ze graag geld om jonge wetenschappers op te leiden. Met belangrijke thema's. En dit is dan één zo'n thema waar wij jonge wetenschappers mee opleiden. En ze een nieuwe toekomst geven. En onszelf ook een nieuwe toekomst geven, hopelijk.
Ja, want zijn er concrete resultaten die u daarvan verwacht?
Wat wij hopen te verwachten is het opstellen van een atlas. Een digitale atlas die laat zien hoe het landschap verandert in de afgelopen 10.000 jaar. En dat doen we met archeologen, geologen, ecologen en ook fauna-deskundigen, dierendeskundigen. En we kijken dus hoe die landschap veranderde door de tijd heen. Dat is de ene kant. En we hebben een andere groep mensen die kijken juist hoe gaan wij beleid ontwikkelen aan de hand van nieuwe landschapsmanagement technieken of rewilden. En we proberen daar zoveel mogelijk te communiceren. En we gaan onder andere over 2 jaar hebben we een lunch gepland in Brussel. En dan gaan we met de Europese Unie aan tafel om ons te vertellen wat onze resultaten zijn.
Die hebben u ook de hand gereikt?
Nou, die hebben ons in ieder geval geld gegeven.
Okay,
en nu gaan we ze laten vertellen. Over 2 jaar gaan we ze vertellen wat we ermee gedaan hebben.
Ja.
Ik heb nog misschien een vraagje. Ik ben wel benieuwd. hoe jij dat ziet, Sjoerd. Is er binnen Nederland, is daar ruimte voor rewilding? En zo ja, waar dan? En als je het wat groter trekt, hoe zit dat binnen Europa?
Nou ja, Nederland is natuurlijk een heel dichtbevolkt land. Dat is natuurlijk, dat heeft weer zijn eigen problematiek. Maar natuurlijk hebben we ook wilde gebieden in Nederland en natuurgebieden. We hebben ook de wolf terug in Nederland. Dat zal niemand ontgaan zijn. Dus ook daar zit een stukje verwildering. In de Randstad wordt het lastig. Daar is het natuurlijk heel vol. Maar de Veluwe is een mooi gebied. En ik ken een vriend van mij, die ken via Rewilding Europe in Nijmegen, Wouter Helmer. Die heeft een visioen om eigenlijk een groot Nederlands verwilderd gebied te creëren. Dat noemt hij van de poort, de Gelderse poort, zeg maar, naar de Marker Wadden. En dat gaat dus over heel Oost-Nederland, zeg maar over de Veluwe heen, naar Flevoland toe in de Marker Wadden. Waarmee je dus ook tegelijkertijd ook het probleem van de Oostvaardersplassen zou tackelen, waarmee je ook een ecologische verbindingszone creëert. Met bijvoorbeeld
de Veluwe. Even voor de duidelijkheid, was het probleem van de Oostvaardersplassen?
Nou, Oostvaardersplassen is een is wat natuurlijk vaak jaarlijks in het nieuws terugkomt. Wat we vaak zien met problemen met dieren die afgeschoten moeten worden. Het probleem is dat het wel een gebied is waar een soort verwildering op gang gezet is. Alleen het gebied is te smal, is te klein, is omgrensd. Er staan hekken omheen, waardoor er geen vrije verkeer is eigenlijk van natuur en van dieren. En vandaar dat de mens daar dus moet ingrijpen van tijd tot tijd.
En door die verwildering zou doorgezet kunnen worden door dat gebied te verbinden met andere.
Ja, door te verbinden, te vergroten, door te zeggen van nou, voor bepaalde landbouwgebieden, daar kiezen we voor om die natuur te maken. En dat is zo'n managementbeslissing, zeg maar, in de toekomst.
Denkt u dat dat een haalbaar doel is, dat gaat gebeuren?
Dus ik denk wel dat er een verandering in de samenleving op gang is. En dat je wel ziet dat daar steeds meer belangstelling voor is. En als je die plannen maar lang genoeg aantrekkelijk maakt en laat uit en mensen gaat praten en dat inderdaad verschillende landeigenaren ook het belang daarvan inzien, dan zou je zoiets wel ten duur kunnen tot stand kunnen brengen, denk ik.
Ik heb ook gehoord dat mensen een keertje zeiden, in je tuin, maak eens een hoek van je tuin wild.
Ja.
Is dat ook iets waar u vanaf weet wat de gevolgen daarvan zouden zijn?
Ik
vond het wel een sympathiek idee namelijk.
Het is een zeer sympathiek idee. Ik doe daar zelf geen onderzoek in. Ik weet wel dat een organisatie met Rewilder, dat het ook voor de stad geldt. En dat is iets wat ik ook leuk vind om in de stad terug te zien. Steeds meer groen. En het zogenaamde bouwen met groen. Waarbij ook nieuwe gebouwen met heel veel ecologisch materiaal en met veel groene tuinen op daken bijvoorbeeld terugkomen. Maar ook groene daken zie je steeds meer terugkomen in het stedelijk landschap.
Ja. Ontegelen. Ontegelen.
En ontegelen. En daarbij is ook nog, wat belangrijk daarbij is ook, is dat die biodiversiteit, die ook onder druk staat, zeg maar, in onze maatschappij, is ook om met zoveel mogelijk groen, zeg maar, in het landschap, dat ook weer op een hoger plan te trekken. Dus dan maar wat meer beestjes in de tuin.
Ja. Want nog even ter voltooiing. Dus we leven in het antropoceen. De mens heeft nog nooit zo'n grote impact gehad op het milieu. Dat merken we aan alle facetten. En hoe kunnen we nou precies zeggen, kijk, die verwildering die is heel mooi. De biodiversiteit is goed. Maar hoe gaat dat ons concreet helpen met de problemen die wij nu tegemoet zien?
Nou, kijk, het antropoceen is een soort verzamelterm voor heel veel verschijnselen en problemen. En daar worden soms mensen niet al te vrolijk en te blij van. Het is belangrijker om aan oplossingen te denken. En dat zijn het is onderzoek wat wij doen bijvoorbeeld, universiteit. Of het zijn boeken zoals Ruben die schrijft, waar die zo aan komt. Maar het zijn ook organisaties als Drawdown. Dat is een wereldwijde organisatie waar men oplossingen voor klimaatverandering verzint. En ook wetenschappelijk gepubliceerd heeft. En dat zijn 100 bestaande oplossingen om klimaatverandering te stoppen. Dat is iets wat steeds veel beter gecommuniceerd moet worden. Wat veel mensen moeten weten. En wat ik heel belangrijk vind voor de discussie die we nu voeren, is dat we ook meer aandacht aan onderwijs geven. En dat als je een verandering wil doorvoeren, of een verandering in bewustwording, moet er meer aandacht in het onderwijs komen.
Ja. Maar concreet, ik vroeg vooral naar de verwildering. Welke bredere invloed we daarvan kunnen merken, behalve dat het goed is voor de biodiversiteit? Of is dat het doel op zich?
Nou, je zult merken dat je een betere leefomgeving krijgt. Het zal misschien dat het ook klimaatverandering tegengaat. Omdat je dus meer wild, meer bomen krijgt die meer CO2 opnemen.
Ja.
Dus het heeft verschillende uitval, zeg maar, gezonde impact, zeg maar, op het landschap en op de samenleving.
Oké.
Sjoerd, ik heb nog een vraagje over een van de grootste gevaren die bij Nederland toch altijd op de loer ligt. Namelijk dat we een laaggelegen polderland zijn. En met de huidige klimaatverandering blijft een grote angst dat de stijgende zeespiegel en dat x aantal procent, daarvoor hoeveel hebben we het, 50-60% van Nederland onder water kan komen te staan. En als we het dan hebben over veranderende landschappen, dan vraag ik me af, welke rol heeft dit scenario in de plannen die jullie met Terra Nova bijvoorbeeld maken? Dus eigenlijk de doemscenario's die kunnen plaatsvinden.
Ja. Nou, op zich met Terra Nova houden we ons niet zozeer met die, houden we ons ook met die lage gebieden tegen, ook met riviergebieden bezig. En een van die voorbeelden bijvoorbeeld van rivieren, landschappen die ook last hebben van die stijgende zeespiegel en van meer overstromende gebieden, is juist om die rivier meer ruimte te geven. Rijkswaterstaat in Nederland heeft ook al meer dan 10 jaar een plan als ruimte voor de rivier, om de rivier in plaats van hem te omdijken en te nauw te begrenzen, juist veel meer ruimte te geven. En heeft dus ook veel land opgekocht van landeigenaren en boeren om meer ruimte voor die rivier te creëren, zodat je dus meer natte gebieden krijgt. En een voorbeeld is bijvoorbeeld Millingerwaard in Oost-Nederland. En daar was ik een paar weken terug. En dat is een gebied waar ze dus zo'n gebied hebben vernat. En eigenlijk gewoon rivierslip hebben opgebracht in het gebied. En dat is compleet verwilderd. Dat is, er ontbreken compleet nieuwe natuur op. En dat is zo'n gebied van, dat is een manier, zeg maar, om hogere waterstanden, zeg maar, te incorporeren in je landgebruik.
Ja, mooi dat dan dus ook weer toch, dat we weer bij verwildering aankomen.
Maar het is ook wel een mooie, er zit ook wel een kentering in. Hè? In plaats van het tegengaan, het tegenwerken van de natuur, proberen op een of andere manier buiten te houden, zie je nu steeds meer dat met de natuur werken. Ja. Omdat we ook op het punt komen dat die strategie misschien niet meer gaat werken in de komende eeuw.
Ja, we hebben natuurlijk heel lang inderdaad gestreden tegen het water. Hè. De strijd tegen het water, zoals we die altijd geformuleerd hebben in Nederland, wordt nu meer een strijd met het water die we gaan voeren.
Dank jullie wel hiervoor. Ik wou het thema vanaf nu iets groter maken. We gaan weer echt naar de klimaatverandering. En één grote speler daarin is Shell. Ruben, ik begreep dat jij aandeelhouder van Shell bent. Klopt dat?
Ja, klopt ja. Ik ben een tijdje geleden groene aandeelhouder geworden. Dat is via een initiatief van Follow This. Als ik het goed zeg. Ja, Follow This heb ik nog Follow the Money. Dan haal ik wel eens door de war. proberen eigenlijk door middel van aandeelhoudersvergaderingen. Eigenlijk, want het idee is eigenlijk, Shell luistert uiteindelijk alleen naar zijn aandeelhouders. Om daar via die aandeelhoudersvergadering eigenlijk namens een club van burgers die zich gewoon voor €30 geloof ik een aandeel kunnen kopen. Die club burgers te vertegenwoordigen om via de aandeelhoudersvergadering eigenlijk proberen Shell ambitieuzere doelen te laten formuleren als het gaat om vergroening.
Lukt dat, vind je? Die ambitieuze doelen?
Nou, op dit moment is het natuurlijk nog lang niet zo ver als dat zou moeten zijn. Ze hebben wel wat succesjes geboekt, Follow This, in de afgelopen jaren. In de zin van dat ze wel die discussie op gang hebben gebracht. Ze hebben ook wel meerdere grotere aandeelhouders achter zich gekregen eigenlijk. Het is nog niet zo dat Shell op dit moment een groene jongen is. Verre weg van. Maar het is wel een van de manieren om druk uit te oefenen op die olietanker. En je ziet dat er rechtszaken zijn, demonstraties. Van alle kanten zul je de druk toenemen. En ja, ik denk dat er alles is wat dat betreft geoorloofd op dit moment.
Ik heb hier toevallig ook een fragmentje over klaar staan. De verduurzaming van Shell. Het was van deze donderdag, uitzending op de NPO, de staat van het klimaat. En daarin vertelt Marjan van Loon, de president-directeur van Shell Nederland, over de verduurzaming van Shell.
Met windparken bezig, zonneparken, waterstof neer te zetten, elektrisch rijden.
Ja. Shell, volgens mij gaat 5% van de investeringen van Shell, van de 24 miljard, zeg ik dat goed, die gaat naar duurzaam. Dat is 5%.
Ja, tegelijkertijd, hè, zo kun je naar data kijken. Tegelijkertijd is Shell een van de grootste wereldspelers in hernieuwbare energie-investeringen. Ja. Dus het is klein en het moet veel groter. Dat zijn we allemaal met elkaar eens. Maar die markt moeten we opbouwen.
Die markt moeten we opbouwen. Dat zei ze in het interview ook vaker. Een vraag aan jullie allebei. Zijn jullie het daarmee eens? Als grote speler Shell, kan je verwachten dat markt opgebouwd moet worden? Of kan je zeggen, wij maken die markt in één keer?
Ja, nou, ik zie dat zo'n grote speler als Shell, dat hij een beetje gevangen zit in zijn eigen, zeg maar, industriële web, om het zo maar even samen te vatten. Die hebben natuurlijk altijd heel veel geld verdiend met olie opboren en gas opboren en dat verkopen. En daar staat het hele bedrijf, die hele instelling, en met Shell 100 andere oliebedrijven in de hele wereld, of iets minder geloof ik, die zijn bezig op die manier natuurlijk economie te bedrijven. En een van mijn stokpaardjes is dat we gewoon naar een hele andere economie toe moeten.
Kan dat van dag 1 op dag 2?
Dat kan zeker niet van dag 1 op dag 2. Daar hebben we wat tijd voor nodig. En het zou interessant zijn om te zien dat juist zulke bepalende spelers als oliemaatschappijen, dat die misschien wat sneller een transitie maken dan ze nu laten zien. Maar goed, ik ben misschien ongeduldig daarin. Maar aan de andere kant hebben we ook niet zo heel veel tijd meer. Dus ik kaats de bal weer terug naar Ruben. Ruben, vind jij 5% genoeg?
Nee, ik denk dat 5% niet genoeg is. En dat is absoluut waar wat je zegt. Shell zit natuurlijk ook deels gevangen in dat web. Tegelijkertijd denk ik is Shell en ook alle andere olieconcerns op dit moment nog steeds gelobbyd wordt aan de andere kant, aan de achterkant, om allerlei... Ja, grootschalige, ingrijpende klimaatregels, plannen vanuit overheden toch te dwarsbomen. Dus het is hele dubbele, het wordt heel erg met een dubbele boodschap gepraat. En ik denk dat dat met name kwalijk is. Ik denk begrijpelijk dat dingen niet zomaar kunnen veranderen. Maar dan moet je als bedrijf toch wel echt durven die stap te maken en te zeggen van wij gaan... toch wel echt proberen daar een soort van leidende rol in te nemen. En we laten overheden ook het speelveld veranderen. Waardoor het ook makkelijker zou worden om die weg in te gaan uiteindelijk.
Ja.
Maar goed, het is een enorm belangenspel. En ik denk ook wel, Shell wordt nu gezien als een soort entiteit. Maar Shell is natuurlijk een verzameling van mensen. Heel veel mensen die daar werken. En die zijn het niet allemaal met elkaar eens. Je hoort echt van wel via ingewijde stemmen dat er echt wel binnen Shell ook discussies zijn. En dat er echt wel eens delen van groepen zijn binnen Shell die veel verder willen gaan. En anderen die proberen de status quo te behouden. Dus ik denk dat dat ook is belangrijk is om dat een beetje te proberen te gaan zien. Want daar zijn...
Je ziet wel andere bedrijven als DSM bijvoorbeeld, hè, waar het management bijvoorbeeld wel die hele sterke leiding in duurzaamheid trekt. Hè. Dat zijn natuurlijk weliswaar geen oliemaatschappijen, maar wel grote energie, ook grote maatschappijen op wereldniveau die het verschil maken. Dus ik blijf erbij dat we met onderwijs verandering en met gewoon meer mensen bewust maken van waar we mee bezig zijn, dat we een grotere bijdrage ook aan de aandeelhouders van Shell kunnen leveren.
Absoluut. Maar uiteindelijk zal Shell niet degene zijn die de verandering inzet. Dat weten we gewoon. De verandering blijft ontstaat altijd aan de flanken.
Ja.
En nooit in het midden.
Ja.
Zeker niet in een plek waar zoveel macht concentratie is en geld. Dat zorgt voor logheid, voor behoud.
Ja.
Dus er moet toch wel wat meer...
Zou je niet kunnen dromen? Gewoon denken, als een bedrijf zoveel macht heeft, zo'n sterke positie heeft.
Ja, maar het is te laat om te dromen nu. Er moet natuurlijk nu gewoon gehandeld worden.
Nou ja, Shell wordt altijd als de grote boze broer gezien. Het zou ook zo op een dag zomaar om kunnen draaien. Dat er een nieuw directie op is en die zegt van, hey jongens, we gaan het anders doen.
Ja, maar daar kunnen we natuurlijk niet op wachten.
Nee. Ik heb nog een tweede fragmentje voor we hierover doorgaan van verder in het interview. Dat vond ik ook leuk om te laten horen. Want in het interview kwam het probleem heel erg aan sprake dat Shell die zegt, wij willen graag verduurzamen, maar er is geen markt voor. Dus zij wachten op een market pull voordat zij market push kunnen doen. Voordat ze dus zomaar duurzame producten op de markt kunnen gooien. En toen kwam er een hele bijzondere vraag, een hele scherpe vraag uit het publiek. Hier komt die.
Onze VN-gezant, Hadjar, heb jij nog vraag?
Misschien een hele kleine vraag even tussendoor. Vragen uw kinderen u wel eens om snoep als ze klein zijn? Of ze een snoepje van u mogen?
Pardon?
Heeft uw kind wel eens gevraagd, mag ik een snoepje aan u?
Jazeker.
Ja.
Ik heb hele normale kinderen,
Nee.
Ze zijn nu wat... Ze zijn hier wat groter, want ze studeren hier in Delft. Dus
dus eigenlijk wat ik wil zeggen is... goed, ik las vorige week dat uw baas, de CEO van Beuren, dat hij meer wil gaan investeren in fossiele energie vanuit Shell. Nou goed, als kind zijnde vroeg ik mijn moeder ook wel eens heel erg vaak om snoepjes. En Van Beuren zegt eigenlijk, ik ga meer investeren omdat er meer vraag is. Nu weten we ook dat, nou ja, als mijn moeder mij iedere dag snoep zou geven, weet ik dat dat op de lange termijn schadelijk is. Mijn vraag aan u is eigenlijk, denkt u niet dat marktvraag, omdat er marktvraag is, dat dat genoeg rechtvaardiging is om wel acties te nemen waarvan we weten dat ze heel veel impact hebben voor toekomstige generaties?
Hier wordt een simpele vergelijking gesteld. Als grote verstandige moeder, of in dit geval moeder Shell, moet je gewoon je kinderen behoeden tegen hun eigen consumptiegedrag. Hoe denken jullie hierover?
Nou ja, ik denk het is wat je ook wat Ruben net ook al zei, is dat er in Shell natuurlijk aan de achterkant enorm veel belangengroeperingen zijn. Lobbygroepen die proberen zoveel mogelijk olie en gas nog steeds uit de grond te halen en te verkopen. Maar dat is iets wat niet meer past eigenlijk in de nieuwe economie waar we naartoe moeten. Die je ook om je heen ziet. Je ziet veel meer circulaire systemen. Mensen die met circulaire economieën werken. Mensen die proberen te verduurzamen. Daar zitten verschillen in. En we moeten naar een ander economisch model toe. Waar ook weer het onderwijs belangrijk voor is. En het nieuwe economische model is iets als als meer circulair. Of als een donut.
Daar gaan we het ook nog zo over hebben. Okay, en Ruben, hoe denk jij daarover? Als moedertje Shell, de verantwoordelijkheden, de delen die daarbij komen?
Ja, nou ja, in de ideale wereld zou dat natuurlijk fijn zijn als moeder Shell die verantwoordelijkheid neemt. Maar ja, ik denk als je er wat meer realistisch naar kijkt, dat we dat niet gaan zien. Dat Shell niet gaat zijn. In de zin van Shell zal veel meer moeten worden gedwongen, deels gepusht om die stap te maken. En misschien wel zouden ze kunnen besluiten om die lobbymachine op een gegeven moment is op te doeken. En ook toe te laten dat er soms regelgeving nodig is. Dat er een soort incentives nodig zijn vanuit de overheid om een andere kant op te duwen. Dat er geen markt is voor duurzame producten, dat vind ik een vreemd argument. Je ziet dat de prijzen voor wind, voor zonne-energie echt gigantisch snel dalen. Dat is een markt die enorm aan het groeien is. Nou, ik kan me niet voorstellen dat Shell daar niet opties en mogelijkheden in ziet. Ik denk dat het gevaar is vooral voor Shell is dat als ze te lang gaan wachten, dat ze op een gegeven moment uiteindelijk hun eigen bestaansrecht op de lange termijn gaan ondergraven. En ik denk dat is volgens mij ook een hele goede incentive om mee te gaan met die beweging.
Dankjewel. Dan wou ik hiermee het onderwerp Shell afsluiten en door naar het volgende onderwerp waarvoor je, wat ook jouw specialiteit is, Ruben. De sociologische aspecten van de klimaatcrisis waar we ons in bevinden. Hier hou je dagelijks mee bezig, toch? De sociologische aspecten hiervan?
Ja, er is geen dag dat ik er niet over nadenk op een of andere manier.
Hoe is dat zo gekomen? Wat is jouw achtergrond?
Ik heb ooit kunstacademie gedaan. En toen ben ik via een soort omweg uiteindelijk bij de opleiding sociologie terechtgekomen. Die heb ik hier aan de Universiteit van Amsterdam gevolgd. Uiteindelijk als cultuursocioloog afgestudeerd. Die dus met name eigenlijk kijkt naar de culturele invloed op ons dagelijks handelen. Op onze manier van hoe we naar onszelf kijken, et cetera, et cetera. En eigenlijk de eerste paar jaren vooral allerlei onderwerpen over geschreven en nagedacht. Tot op een gegeven moment eigenlijk dat ecologische vraagstuk zich zo opdrong. En ik zag dat daar eigenlijk nog heel weinig vanuit die perspectieven over na werd gedacht. En dat het tegelijkertijd ook een gigantisch, ongelooflijk complex sociaal probleem is. Een cultureel probleem. Je hebt een hele mooie uitspraak. Dat is van een socioloog. Die noemt het een problem from hell. Dus als je stel je zou een groep kwaadaardige psychologen en sociologen samenzetten en vragen, ontwerp nou eens even een probleem waar de menselijke geest bijna niet mee om kan gaan, dan is klimaatverandering wellicht het perfecte ontwerp. En dat vind ik wel een mooie manier om het te zien. En daardoor interessant, ongelooflijk interessant voor een socioloog om mee bezig te zijn.
Jij schetst ook dat ook de communicatie tussen mensen over klimaat, dat ook moeizaam gaat. Dat mensen het bespreken, dat ook een soort van not done is.
Ja, ik denk dat dat nog steeds, het is wel aan het veranderen. Je ziet er echt wel heel veel beweging in de afgelopen maanden al jaar. Hè, door alle demonstraties en alles wat er speelt, klimaatbeleid. Maar het is nog steeds een heel ongemakkelijk onderwerp om over te praten. Een soort taboe onderwerp eigenlijk. Ik ervaar het nog steeds dagelijks van hoe ongemakkelijk het is om het aan te kaarten. En hoe ook het aan de ene kant heel erg gepolariseerd is. En tegelijkertijd ook nog eens een onderwerp is wat behoorlijk zwaar kan vallen. Wat nooit echt op een soort mooi einde eindigt van hey, het is altijd, we moeten dan nog een hoop puntjes zoeken aan het einde en dan kunnen we weer door naar een ander onderwerp.
Ja, nee, het klopt helemaal. Het is inderdaad, mensen vinden het gewoon niet leuk om slecht nieuws te horen. Hè? En dat moet je niet, vooral niet te veel van horen, want anders dan vind je het helemaal niet meer leuk om te vertellen of om door te vertellen of om erover na te denken zelfs. Hè? Dus ik denk dat we, wat we ook nodig hebben, is een heel goed verhaal wat bij het antropoceen past. En niet alleen maar het tijdvak van de problemen, maar ook het tijdvak van de oplossingen. Het tijdvak van dat de mens het heft in eigen hand kan nemen. En nog steeds kan ook, hè, om het tijd te keren. Ja. En dat is iets waar veel mensen het soms somber in inzien. Maar ik denk dat we alle mogelijkheden gewoon beschikbaar hebben. We moeten alleen maar die knop omzetten.
Ja, ik denk dat verhalende aspect is, denk ik, wat jij benoemt, heel belangrijk. Ja. Je hebt een Indiaas-Britse schrijver, Amit van Ghosh. En die noemt het eigenlijk een crisis van de verbeelding. We kunnen ons gewoon niet zo goed voorstellen hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe we het klimaat onderdeel maken van ons dagelijkse handelen, in onze identiteit, hoe we naar onszelf kijken. En daar is dus eigenlijk de verbeelding een heel belangrijk instrument. Artistieke verbeelding, maar ook literatuur, et cetera. Om een verhaal te vinden wat op een of andere manier wel eerlijk is. Hè. We moeten niet de boel gaan bagatelliseren of proberen onder banken of stoelen te smeren, te schuiven. Maar wat wel toch een soort van activerend is, waar je het gevoel hebt dat er iets is om naartoe te streven. Een wereld die de moeite waard is. Ook al is dat een wereld waarin klimaatopwarming gewoon aanwezig is. Het gaat niet weg. We zullen ermee moeten dealen.
Ja.
En mensen moeten het gevoel hebben dat ze onderdeel kunnen zijn van een oplossing op een of andere manier. En zodra mensen het gevoel hebben dat ze er eigenlijk, wat zij doen niet zoveel uitmaakt, dan gaan ze het onderwerp negeren. Want dan, een onderwerp waar je zelf niet echt uiteindelijk een oplossing voor kan vinden, dat wordt dan zo'n moeilijke psychologische worsteling dat je het probeert te negeren eigenlijk.
Ja. Ja, het moeilijke is tegelijkertijd ook dat, er zijn natuurlijk mensen die ontkennen dat er klimaatproblemen zijn. En ook mensen die er gewoon niet genoeg kennis van hebben. En wat je dan vaak ziet is dat zij juist geconfronteerd worden met de zware voorbeelden. Kijk om je heen. Kijk naar de dieren die uitsterven. Kijk naar de zeespiegel die stijgt. En dat is tegelijkertijd natuurlijk weer een gedachte die je heel somber maakt. Dus dan word je geconfronteerd met het feit dat klimaatverandering echt is. Maar dan
zie je geen oplossing.
Je ziet geen oplossing.
Nee. En er zit nog een probleem bij. Want wat jij zegt, kijk eens hoe de dieren uitsterven. Kijk eens hoe de zeespiegel stijgt. Het probleem is dat we dat niet zien.
Nee.
Het gebeurt altijd ergens buiten ons gezichtsveld. We zien niet letterlijk de zee stijgen. En we zien ook geen dieren. Dus dat maakt het heel abstract. Maar ik denk uiteindelijk die groep klimaatontkenners, die is echt zo miniem op dit moment. Dat is echt een achterhoede gevecht geworden. Ik denk dat niet meer een probleem is. Het grote probleem is nu dat we eigenlijk, de merendeel van ons, ook in zekere zin ontkenners zijn. Maar dan light. We ontkennen niet de wetenschap en wat er gebeurt. Maar we ontkennen wel wat het van ons vraagt. Op een emotioneel niveau, maar ook op ons handelingsniveau. En daar zijn we eigenlijk nog steeds in zekere zin in ontkenning. En ik denk dat is veel belangrijker probleem. Want dat is het merendeel van ons eigenlijk.
Naar school?
Naar school, hey. Maar ook inderdaad gewoon kijken van, er zijn een aantal dingen die je gewoon heel simpel kan doen. Is gewoon zo min mogelijk vlees, dierlijke producten gaan eten, vliegen. Dat zijn eigenlijk dingen waar je best wel veel impact mee kan maken ook.
Ik heb daar toevallig ook nog een fragmentje over klaarstaan. Over de minderheid die zich actief inzet voor een beter klimaat. Door dus bijvoorbeeld minder te vliegen of minder vlees te eten. Maar deze groep die heeft het niet altijd even makkelijk. Ik heb een gedicht van een anonieme luisteraar klaarstaan dat hierover gaat.
Held op geitenwolle sokken, zeiken over plofkipfokken. Lopen een klimaatmars, we liggen Schiphols plannen dwars. Stemmen op GroenLinks en Partij van de Dieren. Graag over een betere wereld zitten te mieren. Bied de burger op een broodje, gemberthee naar het klootje. E-nummers ontwijken over duurzaamheid zeiken. kleding uit de tweede hand, oksels zonder deodorant, benen met lange haren, hekel aan kortzichtige barbaren. Quinoa kut in volle glorie, skip het vlees, dat is mijn story. Ontelbaar vaak je kutte vragen, laat me om mijn konijnenvoer knagen. Stikstofprobleem, ingestort ecosysteem, klimaatveranderingsclaim. Smeltende ijskappen, politici die er niks van snappen en alleen maar denken aan schrappen en flappen. De planeet gaat ten onder, het interesseert je echt geen donder. Ik ben geen vega-activiste, maar fuck jouw vlezige terrorisme. Ik bekeer je niet, dus hou je bek. Ik eet vega en ben knettergek.
Wat je vaak ziet, is dat de mensen die zich voor inzetten, die krijgen heel vaak afgunst over hun heen. Waar kan je dat uit verklaren? Waar komt die woede richting die mensen die juist eigenlijk een voorbeeld zijn? Waar komt die vandaan?
Nou ja, omdat zij natuurlijk een soort van spiegelfunctie hebben. Hè? Ze door hun gedrag wordt op een bepaald ander gedrag wordt eigenlijk problematisch. En dus ook al... stel je eet bijvoorbeeld geen vlees meer, je eet vegetarisch en je gaat met je vrienden uit en of je gaat een weekendje weg en dan komt het op een gegeven moment ter sprake als het gaat om koken, dan is dat vervelend voor anderen, want die worden geconfronteerd met het feit dat eigenlijk hetgene wat zij doen misschien problematisch is, ook al zegt die andere helemaal niet van jullie mogen geen vlees eten, maar het feit dat die andere ervoor kiest om het niet te doen, geef je eigenlijk al een boodschap af. En ja, mensen zijn gewoon... Mensen houden niet van verandering. Dat is gewoon, denk ik, deels wel in eerste instantie de reden waarom mensen daar zo heftig op reageren.
Ja, nou, helemaal mee eens. Mensen zijn vooral tegen veranderingen. Want alle veranderingen die wijken af van op je status quo zitten. En waardoor je dat onprettig ervaart als je iets anders moet gaan doen dan je altijd gedaan hebt. Maar ik denk ook, iedereen is het erover eens. We kunnen niet meer zoveel vlees eten in de toekomst als we nu doen. Dus we zullen toch iets anders moeten verzinnen. En daar is men gelukkig ook heel hard mee bezig. Hè, met alle alternatieven die aangeboden worden. En de veganistische restaurants die toenemen. Ik heb één grappig voorbeeld. Wij organiseren toevallig een workshop transities aan de Vrije Universiteit. Dat is aanstaande vrijdag. En daarbij bieden we ook de deelnemers een lunch aan. En meestal geven we dan de optie van... Of vegetarisch of vlees of vega. Meestal is het een beetje gemiddeld genomen. Maar meer dan de helft van de deelnemers is veganistisch die vrijdag komt. Dat zegt ook iets over ons publiek natuurlijk, die komt. Maar dat geeft ook wel aan dat er ook wel een bepaalde verandering gaande is. Waar ik overigens wel van uit diezelfde staat van het klimaat, die jij net aanhaalde met die twee fragmenten, een beetje van schrok, was dat er eigenlijk nog maar... Het aantal vegetariërs in Nederland nog vrij laag is. En het aantal mensen wat vlees is nog vrij hoog is.
6% vegetariërs, toch? Als ik het goed onthoud.
Ik ben de cijfers even kwijt. Maar het was een vrij groot deel van Nederlanders die nog steeds vastgebakken aan het vlees zit.
Ja. Ja. Ik denk dat het ook realistischer om in termen te denken van vlees minderen. Ik denk dat we niet snel naar een wereld gaan met heel veel vegetariërs. Ik denk dat die stap veel te groot is. Ook in Nederland, Amerika helemaal. Maar ik denk dat het echt minderen. Dus bijvoorbeeld, je hebt nu die Amerikaanse schrijver Jonathan Safran Foer. Die heeft nu een soort pleidooi. Plantaardig eten tot het avondeten. Weet je, dus 's ochtends, 's middags gewoon geen vlees of dierlijke producten proberen te eten. Dan mag je 's avonds gewoon wel dat doen. Ja. Om daarmee proberen eigenlijk een veel breder publiek aan te trekken. Want ik denk dat dat laat de onderzoek ook zien. De meeste Nederlanders zijn echt bereid om minder vlees te gaan eten. Helemaal geen vlees of dierlijke producten eten is voor heel veel mensen veel te ver. Het is ook een geleidelijk proces. Je gaat steeds minder eten eigenlijk. Ja. Je moet mensen ook die dat proces gunnen.
Ja. Nou, ik ben helemaal mee eens. Ik denk ook dat mensen ook het recht moeten hebben om ook te kiezen wat ze denken dat gezond voor hun is, wat goed voor hun is. En alleen het aanbod moet daarin ook mee corresponderen. En het aanbod nu laat hele ongezonde keuzes zien met hele slechte impact op onze omgeving. Hè. Denk maar aan de plofkippen. Absoluut. Enzovoort. Ja. En varkens die gevoed worden uit Zuid-Amerika, die naar China geëxporteerd worden. En dat zijn allemaal zaken die niet goed zijn. We zouden naar meer duurzaam vlees moeten gaan. Hè. Wat je als een delicatesse misschien eet.
Ja, in de sociologie noemen ze dit ook wel de voedselomgeving. Hè? Dus je kunt mensen niet alleen aanspreken op hun individuele keuzes. Als je hun in een omgeving zet die de hele tijd van hun eigenlijk iets anders vraagt of verlangens oproept. Hè? Dus een wereld die heel erg vlees op allerlei manieren direct of indirect promoot. Hè, of restaurants die gewoon hele behoorlijke vleeskaarten hebben. Die maken het natuurlijk voor mensen heel moeilijk om een keer iets anders te doen. Dus we moeten die omgeving ook wel steeds makkelijker maken voor mensen. Om voor eens een keer wat anders te kiezen dan een stuk vlees of andere dierlijke producten. En ik denk dat daar valt een hoop te winnen nog. Naast mensen daar op individu op aan te spreken. Ja. Moet je ze ook wel de kans geven om het goede te doen.
Misschien ook helpen met de beprijzing. Hè? Want de prijzen zijn natuurlijk niet in overeenstemming met de schade die ze berokkenen aan onze omgeving.
Absoluut.
En dat zo is de economie nog niet ingesteld.
En het interessante is ook, wordt er vaak gezegd van vegetarisch eten is een soort elite ding. Maar er zijn heel wat onderzoeken die laten zien dat eigenlijk vegetarisch eten vaak uiteindelijk aan het einde van de streep vaak goedkoper is dan een heel erg vleesvol dieet. Dus daar zitten ook heel veel misconcepties in, frames. Die we hebben opgeroepen. Dit hoort daarbij. Vegetarisch eten is iets met links, hippie-achtig.
We hebben een beter verhaal nodig.
Inderdaad. En een andere framing. Een andere manier van ook te kijken. Van jongens, het is echt niet zo'n zo simpel beeld. Wat er vaak wordt geschetst.
In de media kom je steeds vaker de term de Green New Deal tegen. Ik wou het daar ook nog over hebben. En ook hoe die geframed wordt. Kunt u aan de luisteraars uitleggen wat de Green New Deal precies inhoudt?
Ja, de Green New Deal is eigenlijk een idee wat al wat ouder is. Het stamt een beetje uit de tijd van de economische crisis. Toen is er eigenlijk in die periode is er binnen Europa, eigenlijk met name in Engeland, zijn al ideeën ontwikkeld om die crisis te benutten. Om te zeggen, dit is ook een moment, een kans om een aantal dingen echt fundamenteel te gaan veranderen. Of een andere koers van de economie te proberen te stimuleren. Vanuit grootschalige ook overheidsinvesteringen in duurzame energie. En allerlei andere aanverwante processen. En nu is het vorig jaar in Amerika door de linkerflank van de Democraten eigenlijk geïntroduceerd. Ocasio-Cortez met name, die heeft de Green New Deal eigenlijk als een plan ervoor geschoven van dit is wat wij nodig hebben. Eigenlijk ook een beetje deels geïnspireerd op de oorlogse mobilisatie rond de Tweede Wereldoorlog, waar op grote schaal eigenlijk de economie is gestimuleerd om zichzelf snel om te bouwen tot een andere. En in dat geval een oorlogseconomie. En
het vereist dus grootse investeringen, begrijp ik.
Ja, het is een grootse investeringsplan met name. En niet zozeer we gaan alles proberen van jullie af te nemen. Nee, we proberen echt ook nieuwe banen te scheppen met nieuwe economieën te creëren. Maar dat betekent dat we wel daarin in korte tijd een groot programma moeten neerzetten om dat in gang te zetten eigenlijk. En nu zie je dat die Green New Deal eigenlijk door heel de wereld een beetje zijn weg is aan het vinden. En over discussieerd wordt van zou dat misschien een mogelijkheid zijn als het politieke momentum er misschien is. Ook met een wellicht aankomende recessie die er nu toch lijkt aan te komen binnen nu en gaan we zien. Dus dat is een van de discussies die nu op veel plekken wordt gevoerd.
En Sjoerd, u had het ook nog over de donut economy. Hoe sluit deze aan bij de Green New Deal?
Nou, de donut economy is een model van Kate Raworth. Zij is een econoom uit Engeland. En zij bepleit een totaal ander economisch model dan het huidige. Ze zegt dat het huidige economisch model niet meer past. En dat die uitgaat van een groei waarvan geld dat de sky is the limit. En dat kan niet meer. Dat vond zij toen zij in de collegebanken zat. En zij bepleit een economisch model waarbij we activiteiten ontwikkelen die niet boven een ecologisch plafond uitgaan. Dus dat we activiteiten ontwikkelen die niet schadelijk zijn voor onze omgeving. En dat eigenlijk het maximum van onze activiteiten moet zijn. En dat het minimum eigenlijk een beetje ons bestaansminimum is. Wat gedefinieerd wordt door de Verenigde Naties Sustainable Development Goals. En dat geeft eigenlijk de ruimte, ze noemt dat de safe operating space, waarin economieën zich zouden moeten ontwikkelen.
Maar ik begreep van het klimaatakkoord, we willen in 2050 de economie, we willen nul CO2 uitstoot. Dus U sprak over het plafond van de donut, van het maximale wat je kan doen. Maar eigenlijk is dat dan niks. Of begrijp ik dat verkeerd?
Nee, dat is niet niks. Het is
geen uitstoot bedoel ik.
Het is inderdaad. Nou ja, je kunt natuurlijk uitstoot hebben als je het maar compenseert. Zo zou je het ook nog kunnen verrekenen, natuurlijk op die bepaalde manier. Maar dus de netto som moet nul zijn. Dat is wat we dan in het Parijse akkoord of in het Europese akkoord hebben afgesproken in 2050.
Ja, die zitten nu als het ware eigenlijk over. We zitten natuurlijk op een aantal vlakken over die grens flink. Hè? Over die, als het gaat om biodiversiteit,
klimaatverandering,
et cetera, et cetera. En dus die moet je proberen terug te brengen. En dat is eigenlijk nu de uitdaging om die terug te brengen naar een veiliger niveau. Daar zit wel ergens ook een paradox. Want ja, om daar te komen moet je eigenlijk grootschalig investeren. En zullen een aantal delen van de economie moet enorm in een extreme snelheid moeten groeien. He, dus duurzame energie en dat soort zaken. Dus daar moet je dat grootschalig investeren. Maar dat ook dat groeimodel moet daar nog zijn werk doen. Om wel te komen naar die wereld waar je die economie waar je heen wilt uiteindelijk.
En denk je nou wel of niet dat Shell daar dan misschien nog een bepaalde leidende functie zou kunnen nemen? En juist die duurzame economie, of die duurzame markt, die verduurzaming, een grote trap aan onze kop geven.
Nou ja, goed, als je in een constructie zou kunnen komen, een soort, nou, bijvoorbeeld een Green New Deal voor Europa, dat is ook waar sommige partijen al mee bezig zijn. En je maakt daarin, je schept daarin een soort, vanuit de Europese Unie bijvoorbeeld, je schept een soort context waarbinnen die grootschalige ombouwperiode mogelijk is. Dan moeten die partijen, die eigenlijk nog misschien nog wel groter zijn dan de Europese Unie, de Shells en de Exxons en zo, dat zijn natuurlijk gigantische soort van multinationals. De meest rijke bedrijven die we misschien al de hele geschiedenis van de mensheid hebben gekend, die moeten daar natuurlijk een rol in spelen. Dat gaan we niet zonder hun, gaat dat nooit lukken. Maar die zouden dan alle hun energie moeten gaan inzetten op die andere vormen van energievoorziening en dat, et cetera, et cetera.
Ja, en misschien is dat ook eigenlijk een net als hoe we in plaats van tegen het water gaan werken, met het water gaan werken. Dat in plaats van tegen Shell, ook met Shell moeten gaan werken.
Nee. Ja, uiteindelijk wel, ja.
Ik denk het ook wel. Ja, precies wat Ruben zegt. Het zijn zulke grote bedrijven en organisaties die enorm belangrijk zijn in onze wereldeconomie, dat die ook van binnenuit ook de verandering moeten doormaken.
Maar je moet niet vergeten, in Amerika tijdens de Roosevelt-periode, toen de New Deal, hè, want daar is het allemaal op gebaseerd, werd geïntroduceerd. Ook een grootschalige ombouw van de economie. Daar zijn ook grootindustriëlen soms ook echt gedwongen om hun industrie om te bouwen. In het belang, het algemene belang. Ja. In dat geval ging het ook vaak om een oorlogseconomie dan. Dus
Nederlandse deltawerkers zijn er ook een voorbeeld van, toch? Het moest.
Ja. Ja. Inderdaad, en we hebben in Nederland ook voorbeelden van. En voor sommigen is dat echt meteen wordt dat een soort socialistische heilstaat voor sommigen die hebben dat soort angsten. Maar ja, hoe langer we doorsukkelen, hoe groter de kans wordt dat we dit gaan doen. Want wat is het alternatief?
Ja. Nou, een van de voorbeelden die we natuurlijk onlangs hebben meegemaakt, nou, is de Raad van State. Het besluit van de Raad van State, en dan zie ik het stikstofbesluit, is eigenlijk gewoon een teken van dat de maatschappij dat die tegenstribbelt. Dat in ieder geval de maatschappij het niet meer pikt.
Ja, dat er heel duidelijk echt grenzen worden getrokken, juridisch. Ja. We zitten echt op een grens. Er moet iets gebeuren. En het zal een enorme uitdaging worden de komende weken voor de huidige regering om hier met al die verschillende demonstraties om hier toch een goede tussenweg te vinden. Maar ja, je ziet dat dat huidige soort van systeem van doorsukkelen en zoeken naar allerlei geitenpaadjes en manieren om het toch nog wat langer uit te rekken, die tijd is op. En dus dat zou je ook als iets positiefs misschien kunnen zien wat dat betreft.
Ik kijk op de klok. Het is 4:12. Qua klimaat is het ook 4:12. Korte vraag.
5:12 zou ik zeggen.
5:12, het is te laat.
Nee, het is, ik heb ooit een keer met Wouter van Dieren gesproken. Dat is echt de klimaatpaus wordt hij ook wel genoemd van Nederland. Hij zit al heel lang in het gebied. En hij zegt het is 5:12, het wordt ook 10:12. Maar we gaan op een gegeven moment heel hard rennen. En wil niet zeggen dat het te laat is, maar ja, dat er bepaalde schade gaat zijn die, die niet meer terug te draaien is, daar zullen we mee moeten leven. Dus het is.
Ja, want we hebben nu allemaal de problemen besproken. Ik wou nog heel klein en heel kort ook het stipje aan de horizon zetten. Voor iedereen die last heeft van klimaatdepressiviteit. Dat kan je natuurlijk ook krijgen als je zulke soort berichten hoort. Sjoerd, je had nog over een website die iedereen kan aanraden die vol met goede initiatieven staat. We hebben nog 2 minuten. Dus 1 minuut voor jou nog.
Oké, dank je. Tegen problemen helpt het bezoeken van de website Drawdown. Dat is op zijn Engels Darwdoun, drawdown.org. En daarop staan 100 oplossingen geboden die wij als maatschappij, die werkbaar zijn. Oplossingen waarmee wij gewoon de toekomst in kunnen gaan en die we zo in kunnen zetten. En die ook berekenen ook hoeveel kiloton CO2 dat bespaart en hoeveel geld dat oplevert. Dus het is eigenlijk een van de beleidsstukken van de Green New Deal kunnen zijn. En het helpt. Studenten die ik lesgeef, die inderdaad ook gedeprimeerd raken van al die berichten, die kan ik vaak opfleuren met zo'n website.
Want hoe zit het met de klimaatdepressiviteit onder ons? Ruben, heb jij het last van?
Ik heb wel eens momenten van wanhoop, absoluut. En boosheid, et cetera. Ik denk dat we het ook niet moeten wegdrukken. Ik denk dat je het gewoon moet accepteren. Ik zou iedereen willen zeggen van probeer het niet te negeren. Het gaat niet weg. Probeer het te omarmen. Maak het onderdeel van je identiteit. En ga gewoon kijken wat jij met jouw talenten kan om daar iets aan te doen.
Daarmee wil ik graag de uitzending bedanken. Sjoerd Kluiving en Ruben Jacobs, ontzettend bedankt dat jullie kennis vandaag met ons hebben willen delen. Lianne deed de techniek vandaag en zet de aflevering later ook online. Bedankt hiervoor. Nash was mijn co-presentator en het was me weer een waar genoegen. Wil je deze aflevering of andere afleveringen nog eens terugluisteren? Dan kan dat op onze website radiozwammerdam.nl of gewoon via Spotify, Soundcloud of Apple Podcast. Wil je reageren op deze of andere uitzendingen? Dan kan dat ook via Facebook, Twitter of stuur een mailtje naar redactie@radiozwammerdam.nl. Mijn naam is Matthijs de Kuilen. Volgende week is er weer een nieuwe uitzending. U luisterde naar Radio Zwammerdam en ik wens u nog een fijne zondag.